Je luistert naar de podcast Natuurhartje Leiden. Iedere aflevering spreken we met een bijzondere en bevlogen gast.
Die zich actief inzet voor onze sleutelstad. Laat je verwonderen.
Eduard Groen is onze gast van vandaag. En terecht, want zoals hij het zelf zegt, heeft hij een passie voor natuur en stedelijk groen. Dat uit zich op allerlei manieren, maar een van de meest fascinerende vind ik wel dat Eduard vrijwel alle bomen in de Leidse binnenstad persoonlijk kent. Hij weet waar ze staan, waar ze behoefte aan hebben en hoe het met ze gaat. Een belangrijke bron van informatie voor inwoners van de stad die zich bezighouden met groen en natuur, maar ook voor de gemeente. Laten we van start gaan en ons verdiepen in de bomen van Leiden die ons schaduw en koelte brengen, maar die van ons vragen ook voor hen te zorgen. Welkom Eduard, fijn dat je er bent.
Wederzijds. Ja. Leuk hier te zijn.
Dat is fijn. Voordat we beter kennis gaan maken met de bomen van Leiden, die jij dus ook al heel goed kent, ben ik eerst benieuwd naar jouw passie voor natuur en stedelijk groen, zoals je dat op je website in ieder geval aankondigt. Waar komt die passie vandaan?
Ik denk uit mijn jeugd. Ik had op de lagere school een hele leuke onderwijzer, ik denk in de vierde klas, die vast biologie heeft geschat gestudeerd, maar op een lagere school terecht was gekomen en die de kinderen ook meenam naar de duinen om de natuur te laten zien. En ik heb mijn eerste boekje van mijn zakgeld gekocht, ik denk op mijn 11e of 12e. Dat was een vogelgids, leer vogels herkennen. En van J.E. Sluiter schiet me zo te binnen. Twee boekjes, die heb ik nog steeds. En ik verslond ook vogelboeken. Dus daar komt eigenlijk in mijn jeugd die passie vandaan.
Waar stond die school?
Die school stond in Heemskerk.
Heemskerk, okay.
Ja, dat is dan vlakbij de duinen. Ja. En ik heb mijn leven lang eigenlijk in kantoorachtige omgevingen gewerkt. In Den Haag, op ministeries en in de Tweede Kamer. En dan ga je 's morgens vroeg weg, pak je de trein, kom je 's avonds laat terug. Heb je eigenlijk te weinig tijd en aandacht voor het groen. Dat is veranderd toen ik in 2019 besloot om met pensioen te gaan. Dat kan tegenwoordig flexibel, dus je kunt er iets eerder gebruik van maken. Dan eet je je pensioen alvast een beetje op, zou ik maar zeggen. Maar dan smeer je het over een langere tijd uit. Toen kon ik echt weer die natuurpassie kon ik meer tijd aan besteden, aandacht aan besteden. En voor mijn huis staat een hele mooie grote linde. En er staan ook 10 leilinden op het pleintje waar ik woon in de binnenstad. Daar geniet ik dan van. En op het moment dat je op je wandelingen in de stad, in de omgeving, merkt dat er niet goed voor bomen wordt gezorgd of dat het mooier kan, dan ga je daar ook een beetje mee bemoeien, zou ik maar zeggen, om te kijken wat je eraan kunt verbeteren. En dat geldt ook voor andere gebieden in de omgeving. Ik heb een volkstuin in de Oostvlietpolder. Dat is natuurlijk een prachtig gebied. En dat complex is heel interessant, want allerlei mensen en dat soort dingen, maar ook best veel aangelegde natuur, maar ook spontane natuur. Maar in die polder staat ook een populierenbos tegen de A4 aan, dat vroeger is aangeplant als bos bij een benzinestation, wat er niet meer is.
Bij een benzinestation,
ja, dat zie je langs Rijkswegen heel vaak. Bij een benzinestation is vaak een houtopstand in de vorm van populieren. Okay. Populierenbosje.
Had dat een bepaald doel?
Weet ik eigenlijk niet. Maar het is wel heel opvallend. Ik weet niet waarom Rijkswaterstaat dat op die manier heeft aangeplant. Misschien als een soort windbreker of zo voor een parkeerplaats. Omdat natuurlijk bij een benzinestation vaak wordt geparkeerd.
Misschien uit het zicht halen van iets. Of het schaduw
zou ook nog kunnen. Ja, en toen zag ik in dat beheerplan voor de Oostvlietpolder dat een van de voorstellen zou zijn om dat populierenbos te kappen.
Oh.
Vanwege het weidevogelbeheer. Want daar zou, ik geloof dat er ook wel een buizerd in nestelt, maar vooral ook kraaiachtige predatoren, die zouden dan vanuit een uitkijkplek zouden die de weilanden in de gaten houden om dan weidevogels, vooral de jongen denk ik, te peuzelen. Dat leek me geen goed idee, omdat daar die vogeltelling bleek. Dat maakt onderdeel uit van de beheerplan. Dat de weidevogelstand in 2011, toen ze met die telling begonnen, nog op peil was. En in 2016 was dat onder andere door de aanleg van de Rijnlandroute en door een fietspad door die polder. Ik denk dat dat oorzaken zijn. Was die weidevogelbestand was flink teruggelopen. Maar in 2011 waren die populieren ook al heel erg hoog. Dus die populieren waren, naar mijn indruk, niet het probleem voor de weidevogels. Dus waarom zou je dan dat populierenbos kappen? Dus toen heb ik contact opgenomen met de gemeente en met de provincie. Nou, toen hebben ze verzekerd dat dat niet de bedoeling was bij nader inzien. En dat ze ter compensatie van bomen die waren gekapt voor de Rijnlandroute, bomen extra gingen aanplanten tussen dat populiere bos en de A4. Dus dat is nu ook gebeurd. Dat zijn allemaal boomvormers, dus boompjes, maar die moeten nog groeien. En heel veel zijn er uitgevallen door die droge zomers. Dus ja. Gaan ze misschien nog wel een herstelactie op loslaten, hoop ik. En door deze actie raakte ik ook in contact met de Bomenbond Rijnland.
Ja. En daar ben je later ook bij betrokken, meer bij betrokken geraakt.
Dus dan leer je mensen kennen en dan op een gegeven moment beland je in het bestuur.
Maar ik vraag me af, ik kan me voorstellen, je gaat met pensioen, je denkt ik heb een passie voor bomen. Dat wil nog niet zeggen dat je kennis hebt van bomen.
Nee, precies.
Hoe heb je dat opgedaan? Want ik kan me voorstellen dat je hebt een aardig observatievermogen kennelijk. Dat je naar die populieren kijkt en dan verder doordenkt van hey, is dat eigenlijk wel de oorzaak? Dat is natuurlijk een eerste begin, nieuwsgierigheid of je afvragen hoe het zit. Maar ik kan me voorstellen, nu dat je wat verder bent van 2019 en heel veel van bomen weet, hoe heb je die kennis opgedaan? Of had je die al?
Ja, in 2019 ben ik wel meteen heb ik een cursus gevolgd in Boskoop.
Aha.
Dat is ook een traditioneel boomkwekerijgebied natuurlijk. Hè. Daar zat,
met een toepasselijke naam.
Precies, er zat een toepasselijke naam. En daar is Dolf Houtman de ontwerpacademie begonnen. Misschien wel bekend, eerder van gehoord. En Ingrid van de Ven gaf toen les beplantingsleer en plantenkunde. En bomen zijn ook planten, alleen met een iets andere structuur en vorm. En, je hebt ook struiken hè, die in boomvorm voorkomen bijvoorbeeld. Dus het is een plant met een bepaalde habitus, zoals ze dat dan zeggen, fenotype. Daar heb ik zeg maar die kennis op gedaan. En hier in de regio heb je ook iets wat wel bijzonder is, vind ik. Al meer dan 25 jaar wordt Stans bomencursus hier gegeven. Stans Eikelenboom is overleden. En we hebben met cursisten ook wel eens haar graf bezocht op Rijnhof. En daar staat natuurlijk een eikenboompje bij. Het gebied waar ze vaak kwam.
Dat is wel een mooi idee trouwens. Dat is een mooie, mooi symbool. Ja.
En er is ook een speciaal eikje ergens in Warmond voor haar aangeplant. Maar Stans Bomencursus wordt ieder jaar nog steeds gegeven. In het voorjaar en het najaar. En daar nemen stevast iets van 30, 40 mensen aan deel. Maar ik denk dat 25 van die mensen, dat is een vaste kern die elke keer opnieuw komen. En het is een leuk programma van 6 avonden.
En jullie wisselen dan informatie uit over bomen, kennis over bomen. Dus zo houden jullie elkaar ook op de hoogte.
En ook excursies altijd 4 zondagen in het seizoen.
Ja.
Zondagochtend.
Ja, heel erg leuk.
Binnen- en buitenlijnen.
Ja. Ja.
En ik ben lid van de Nederlandse Dendrologische Vereniging.
Dendrologisch.
Ja, en dendrologie is boomkunde.
Ja.
En dat zijn 800 mensen zijn lid van die. Nee, dat is een vereniging die landelijk is georganiseerd. En dat zijn boomkwekers. Mensen die verantwoordelijk zijn voor het groen in de gemeente. Wetenschappers. Dus een hele scala aan mensen die ongelooflijk geïnteresseerd zijn in bomen en daar veel tijd aan willen besteden.
Ja.
En die organiseren ook interessante cursussen, geven ook excursies.
En zijn dat ook allemaal mensen die zich inzetten voor het behoud van bomen en voor bomen in hun omgeving die misschien
zeker een aantal wel. Sommigen zijn ook echt verantwoordelijk voor het bomenbestand in de gemeente waar ze werken. Anderen doen meer onderzoek of verdienen hun geld ermee in kwekerijen. Ja. En ook heel veel mensen zijn gewoon lid uit belangstelling en educatieve motieven. Dus een heel gemêleerd gezelschap. En daarom kun je zoveel van elkaar leren in zo'n omgeving.
Ik kan me ook voorstellen dat zo'n landelijk netwerk ook weer verschillende weetjes heeft over verschillende gebieden. Ik wilde ook kijken een beetje inzoomen op Leiden. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen in 2019, toen zat je daar met de populieren op de Volkstuin. Maar in Leiden heb je ondertussen dus echt de bomen van de stad, in ieder geval in de binnenstad, helemaal in kaart gebracht. Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je die bomen leren kennen? Ben je gewoon gaan lopen of heb je ze thuis in een kaart getekend? Hoe heb je dat gedaan?
Je begint natuurlijk inderdaad met boekjes en met kennis, hè, die je opdoet in zo'n cursus bijvoorbeeld.
Ja.
En dan word je uitgedaagd.
Zodat je weet wat je ziet. Als je loopt, dan weet je in ieder geval, dit is die boom en dit is die boom.
Precies, en die cursus is natuurlijk ook opgericht dat je aan het eind van die cursus ook in staat bent om de bomen die zijn behandeld, dat je die herkent.
Ja.
En dat is best lastig genoeg, moet ik zeggen. Hè?
Zeker.
In de winter, bijvoorbeeld met het winterbeeld. Dan, nou ja, je moet op allerlei kenmerken letten. Ja. En er zijn ook allerlei boeken die zeg maar tabellen bevatten dat je in een soort schema, hè, met steeds twee sprongetjes naar kenmerken kijkt en uiteindelijk kom je bij die soort terecht.
Ja.
Soms is een soort zo moeilijk te herkennen dat je echt zo'n determinatietabel moet gebruiken. En andere bomen, ja, die heb je gewoon vaker gezien. Die herken je op het oog, die hebben bepaalde kenmerken en dan denk je, oh ja, dan kun je daarvan genieten. Maar dan is er ook, zijn er weer allerlei kweekvormen mogelijk, cultivars, dat je dan toch weer nader moet kijken. Welke is het nu precies? En, ja, en daar houden die dendrologen heel erg van. Dus daar, ja, kun je dat soort aspecten van leren. Maar in Leiden staan ongeveer in het openbaar gebied 80.000 bomen.
Ja.
Daarvan zijn er iets van 60.000, 65.000 geloof ik, echt eigendom van de gemeente Leiden zelf. Dus die staan in het officiële openbare gebied. Maar er staan er ook een groot aantal op semi-publieke terreinen, zoals van ziekenhuizen en scholen en woningbouwverenigingen. Die heeft de gemeente allemaal, zowel de eigen bomen als die op de semi-publieke terreinen, in een bomenbeheerbestand, aha, opgenomen.
Ja.
En ik raakte in contact, ik denk in 2021, met een groepje mensen die in een van de parken in Leiden een open bomenkaart hadden gemaakt. De historische begraafplaats Groene Steeg. En als je dan die kaart in je beeldscherm toverde en je klikt dan op een stipje van een boom, dan popt er een luikje op en dan staat er, oh, dit is deze boom, dan en dan aangeplant en dit is de omvang van de stam. Dus al die kenmerken die in dat beheerbestand staan van de gemeente. Maar in dit geval, bij die historische begraafplaats, had Carolina Jost, een van de mensen die dat heeft geïnventariseerd, gewoon die bomen nog eens precies nagelopen, opgemeten. En haar partner, Erik Zachte, zeg maar ongelooflijk begaafd om met digitale middelen te werken, die heeft een digitale bomenkaart gemaakt.
Ja.
Waar je dus kan aanklikken, die boom. Maar als je in de legenda op een boomsoort aanklikt, dan gaan alle exemplaren die tot die soort behoren, gaan in de kaart knipperen. Dus dan zie je, hey, er staan gewoon een aantal Japanse honingbomen in dat park.
Ja,
nou, er staat,
ja,
geloof ik één in dat park. Maar bij die historische
voorbeeld.
Als voorbeeld. Maar pruimkersen of nou ja, die beuk natuurlijk die hier staat. En dan denk je, staan er meer beuken? Nou, als je dan op de soort beuk klikt, de Vagus sylvatica, zoals dat wetenschappelijke term, dan gaan al die bomen gaan in de kaart knipperen. Toen dacht ik, dat wil ik ook. Dat leren en dat kunnen. Dus heb ik contact opgenomen, een keer met ze meegelopen, want het is een groepje mensen die dat doet, met inderdaad wat ik zei, Erik Zachte, en dan Hans van Dalen, die ook Stans Bomencursus geeft als een van de hoofddocenten. Die maakt er onderdeel van uit. En Sjaan van Achtmaal. Dus die drie mensen zijn de kern van die open bomenkaart. Nou, meegelopen. En toen dacht ik, het is wel een mooi idee als deze groep, waar ik dan zelf ook in meeliep, als die alle bomen in Leiden op de kaart zouden kunnen zetten. Maar dan hebben wij dat bomenbeheerbestand van de gemeente Leiden nodig.
Yeah.
Hoe komen we eraan?
Yeah. Dus,
en omdat ik kom uit de wereld van beleid en politiek. En dus vroegen ze mij, verzin een list of hoe zou je dat aanpakken? Dus ik heb contact opgenomen met de stedelijk groenbeheerder, Emiel Hilgersom, die asset manager groen is in deze stad. Contact opgenomen en nou ja, dan uiteindelijk leidde het daartoe dat wij dat bomenbeheerbestand mochten ontvangen. Met een brief van de wethouder erbij. Jullie mogen het ook gebruiken voor die open bomenkaart.
Okay.
Want de gemeente Leiden heeft dat databestand niet zelf op een website. Dat was eigenlijk aanvankelijk vanuit de Bomenbond gedacht, mijn inzet. Van, ik zou vinden dat dit open data moeten zijn en dat de gemeente moeite moet doen om dat toegankelijk te maken voor burgers.
Ja.
Alleen, die open bomenkaart van Erik Zachte, die is zoveel mooier, denk ik, dan wat de gemeente zou kunnen maken, dat dit echt werkelijk een prima oplossing is. Want het is een prachtige kaart, dus mensen die dit beluisteren, die moeten vooral in hun zoekscherm, hoe heet dat, intoetsen, ja, openbomenkaart.org. En dan staan daar parken op, maar ook data van de hele gemeente. En als je die dan aanklikt, krijg je die kaart. Nou ja, dan kun je dus op die boomsoorten klikken en op die legenda.
We zullen inderdaad op de website even ook een link zetten daarnaartoe. Van dit mooie voorbeeld van de samenwerking met de gemeente eigenlijk. Hè, wat niet zo bedoeld was, maar uiteindelijk toch gezamenlijk tot stand is gekomen. Ja. Met hun gegevens en jullie mooie technische vaardigheden. is daar natuurlijk iets heel moois ontstaan. Absoluut, dus die link zullen wij zeker op de website
noemen. Ja, en ik ben wat dat betreft een meeloper daarbij. Ik heb wel ook drie kaarten gemaakt, open bomenkaarten. Dat is van de Burchtheuvel, van het Van der Werfpark en van het Rembrandtpark.
Ja. Als we daar even op inzoomen, op die drie kaarten. Wat valt jou het meest op? Wat voor bomen zijn er voor Leiden bijvoorbeeld heel typisch? Of zou je in die drie gebieden die jij dan echt helemaal in kaart hebt gebracht, zou je eruit willen lichten?
Nou kijk, het oudste stadspark van Leiden is de Burchtheuvel.
Ja.
Dat is het eerst in de 16e eeuw is dat echt van de stad Leiden geworden. De laatste burggraaf heeft het toen verkocht aan de stad Leiden. Stadspark. En dat is echt wel een bijzonder bomengebied. Want in die Burchtheuvel staan drie bomen. Nou, misschien als je zegt, wat is je lievelingsboom? Misschien moet ik dan wel zeggen, de Iep in de Burcht.
De Iep in de Burcht.
De Iep in de Burcht.
Ja.
Want
je hebt een voor- en een achternaam.
Ja, het is een Hollandse Iep. Een olm, zoals dat een oud-Nederlandse term natuurlijk. Er staan drie, iedereen kent de Burcht in Leiden, toch? De Burchtheuvel. Ja. Dus als je daar op loopt, zie je, er staan drie bomen in die burg. Dat zijn twee beuken en dat is die.
Het zijn vrij forse bomen ook, dus je ziet ze echt niet over.
Ja, kan ze niet over. En dan is natuurlijk buiten de walring, tegen de heuvel, staat ook een geweldige mooie beuk. Die zeg maar door Maarten het Hart en Maarten Biesheuvel is omgedoopt tot de Beetsbeuk. Hè. Die zou in 1839 zijn aangeplant in de tijd van Nicolaas Beets.
En let wel, dat is dus bijna 200 jaar geleden.
Dat is bijna 200 jaar geleden. En het zou best waar kunnen zijn. Als je op oude kaarten foto's kijkt, dan is er echt wel indicatie dat die beuk daar toen al zeg maar is aangeplant. Ja. Zou kunnen. Maar goed, binnen die walring heb je dus die drie bomen die heel bijzonder zijn. Want in de Tweede Wereldoorlog zijn heel veel bomen in Leiden gekapt. Zoals iedereen weet. Hè. Dus het hele bijvoorbeeld Kooipark was totaal leeg gekapt.
Ja.
Het Van Werfpark is gedeeltelijk toen gespaard gebleven. In ieder geval de oude bomen die in eind 19e eeuw zijn aangeplant bij de aanleg van het park. Omdat de buurt die bomen beschermde. Dus er was een buurtwacht om de bomen in het Van der Werfpark te beschermen. En de Burchtheuvel hebben ze toen helemaal dichtgemetseld om te voorkomen dat die bomen gekapt zouden worden. En, ik heb een krantenbericht gevonden in het archief hier in Leiden dat moest beschermd worden tegen de burgklimmers. Die anders al het hout op de Burchtheuvel zouden kappen.
Wat dus wel begrijpelijk was, maar voor die bomen natuurlijk niet een goede afloop zouden kennen.
Dus die hebben dat overleefd. En je hebt niet zoveel iepen meer in Leiden. Het hele Rapenburg was zeg maar in de jaren 30 van de vorige eeuw nog beplant met iepen. Maar door de iepenziekte zijn die toen allemaal gekapt in 1936.
Ja.
1937, in die twee jaren zijn alle iepen aan het Rapenburg gekapt.
En wat maakt Iep van den Burg nu de mooiste of een mooie, opvallende boom in jouw ogen? Is dat de vorm? Is dat zijn ouderdom? Is dat zijn grote bladerdek? Ja. Wat is zo mooi aan die iep?
Wat is zo mooi aan die iep? Ja, het is sowieso een prachtige boom die vroeg bloeit in het voorjaar. Nu ook, hè, dan zie je al die vrouwelijke bloemetjes met die rode gloed. Zie je. Dat is, en omdat je op die burchtwal kan lopen, kun je die takken gewoon heel makkelijk pakken en zien. En dan verbaas
je kan hem helemaal van rondom bekijken.
Ja, precies. Er zit een extra nest in, dat vind ik mooi. Maar bovendien, als je langs de Nieuwe Rijn loopt, zeg maar op het Stadhuisplein, je kijkt omhoog. En ook als je op, zeg maar, op de bruggen staat van de Stille Rijn en bij de Kippenbrug, zeg maar, bij de Kippensteeg. Mm-hmm. Dan zie je altijd daarboven die huizen uit, zie je daar die bomen.
Ja.
Ja, dat is echt majestueus.
Alsof ze over de stad waken en ook eroverheen kijken. In de gaten houden.
Precies, en dan in die iep bovenin zit dat extra nest. En dan denk ik, nou ja, nu komt er heel veel hoogbouw in de stad. Maar dat is toch wel misschien wel het dierlijk wezen wat het hoogst lange tijd heeft gewoond hier in de stad. Nou ja, misschien
kon hij wel kijken tot de zee.
Misschien wel.
Maar
ik vind dat imposant en ik geniet daarvan. En dan, omdat ik al die bomen ook nog eens heb nagelopen op de Burchtheuvel en in kaart heb gebracht, viel mij op enig moment ook op dat als je de Burchtheuvel oploopt, net voorbij de poort en meteen rechts bij achter de koets, daar staat een Davidia-boom. Sadukjesboom. Als struik. Hè, dus er zit een pruim, die groeit er een beetje overheen. Maar in april gaat die bloeien.
Ja.
En dan zie je dat. En er staan er nog een paar.
En is dat bijzonder? Het is zeg maar niet direct iets.
Het is natuurlijk
een
boom uit China. Maar die Sadukjesboom, die bloeit geweldig mooi. Ja, dat zijn die...
En hij staat eigenlijk op een onopvallende plek, maar je moet hem dus zien en dan blijkt hij heel mooi te zijn.
Er staan heel veel inheemse bomen, staan er ook op de burchthevel, zoals essen en de gewone esdoorn. Maar dat er dan ook zoiets bijzonders weer tussen staat, ja, springt mijn hart open. En denk ik, ja, wat bijzonder. Kijk, niet die hele burchtheuvel moet vol gaan staan met Davidia's, die vaantjesbomen, maar zalukjesbomen en vaantjesbomen. Maar dat het zoiets er staat, dat maakt mij altijd wel blij als ik daar rondloop.
Maar je legt een heel mooi bruggetje, een burchtbruggetje, naar mijn volgende vraag was eigenlijk namelijk. Van dat er in Leiden natuurlijk de iep is ook een heel inheemse boom, beuken zijn inheemse bomen. Er gaat natuurlijk een discussie van dat er inheemse bomen beter zouden zijn voor die biodiversiteit bijvoorbeeld. Nou heb ik begrepen dat in van die 80.000, 84.000 bomen in Leiden die je net al noemde, toch wel zo'n 70% zeg maar inheems is en de rest ofwel onbekend of anders of een exoot. Is dat iets waar we ons zorgen voor moeten maken? Ik begreep dat het gemiddelde in de Nederlandse gemeentes een 73% is. Dus we zitten net iets onder het gemiddelde van de inheemse bomenstand. Maar is dat iets waar wij ons zorgen over maken? Waar sta jij in die discussie?
Nou, zorgen maken denk ik in het begin zo niet. Ik vind meer dan 70% inheemse bomen in een stad, hè, wat toch altijd wat niet... Het is allemaal natuur, het is stadsnatuur, maar het is vooral ook cultuur en het is een versteende stad.
Ja.
Met warmte-eilanden ook, hè, in op bepaalde plekken, dat echte inheemse bomen misschien op sommige plekken in een stad, op echte hitte-eilanden, het ook minder goed doen dan sommige exoten. En er zijn ook exoten die wel degelijk een bijdrage leveren aan de soortenrijkdom die al aanwezig is, die Amerikaanse vogelkers. Wordt door Naturalis ook onder andere onderzocht. En daaruit blijkt dat het aantal andere organismen wat daar gebruik van maakt, de laatste jaren enorm aan het toenemen is. Ja. En minstens zo waardevol is als de inheemse vogelkers. Ja, is die dan schadelijk? Hij wordt wel bospest genoemd, omdat die dan voor de houtoogst in bossen die worden gecultiveerd minder praktisch is, omdat die sneller groeit dan de bomen die worden aangeplant en die men wil oogsten. Dus
ja,
nu probeert men dat te beheersen. En er zijn natuurlijk boomsoorten die minder insecten, mijten, andere zeg maar organismen aan zich binden dan inheemse boomsoorten. Maar in een bepaalde verhouding vind ik dat niet echt een probleem.
Nee.
Mits het niet een beleid is, dat zeg maar vanuit bepaalde overwegingen mensen alleen maar exoten in een stad willen, omdat men die veel mooier vindt dan inheemse boomsoorten, omdat die in de herfst zo mooi bloeien, dat er allemaal Amerikaanse boomsoorten komen, hè, zoals de amberboom. Prachtige boom, staat aan de Korenvaarstraat. Geeft ook die mooie gloed natuurlijk en dan is dat prachtig. En op die plek vind ik dat ook mooi.
Ja.
Maar niet de hele stad daarmee volzetten. En als dat dan mode wordt en in al die wijken en bij die wijkverduurzamingsprojecten zouden overal die exoten worden aangeplant.
Maar is dat iets wat gebeurt of is het echt een hypothetisch?
Nee, niet echt gebeurt, want er is een kentering, heeft dat plaatsgevonden een paar jaar terug. Leiden heeft een register ecologische bomen vastgesteld.
Ja.
Ik denk zo rond 2020 is dat ingevoerd en vastgesteld. En vlak voor 2020 zie je echt nog wel, zeg maar, hele straten aangelegd. Nou, ik noem maar met Persisch ijzerhout. Hè? Parotia persica. In de Sofiastraat. Hele laan. Dan ga ik wel eens kijken, denk ik. Oh, als ze gaan bloeien, dat verwacht ik nu. Hoe toont dat nu, hè? Zo'n straat? Is dat mooi? Maar dat zou je eigenlijk nu niet meer doen. Dus als het beleid zou zijn geweest van als dat inzicht er niet was gekomen, dan zou misschien wel het idee zijn, we gaan bij al die nieuwe wijken gaan we leuke kleurige bomen doen. Roept u maar wat u mooi vindt. Oh, u vindt amber mooi in deze staat, dan doen we dat. En dat die ecologische invalshoek nu ook komt kijken, vind ik heel erg goed. En ook dat er wordt nagedacht over afwisseling van boomsoorten.
Ja.
Dus dat je
dus niet allemaal
als
dezelfde
een probleem
boom
is, dat je dan in de hele populatie hetzelfde probleem aantreft.
Zou je kunnen zeggen dat voorkeuren voor bomen en plantbeleid, dat een soort van modegevoelig is? Dat komt in vlagen van, nou, nu willen we alles hetzelfde of nu willen we alles juist anders. Die ecologische invalshoek lijkt mij iets nieuws, maar was dat misschien eerder ook al?
Het is absoluut onderhevig aan mode, daar ben ik van overtuigd.
Ja.
Maar het kan dus ook doorschieten naar extreem denken in inheemse boomsoorten.
Ja.
Dat je goed werkende bomen, hè, die gewoon prachtige uitstraling hebben, maar Ik heb bijvoorbeeld een plataan in het bij de Wereldmuseum. Daar zit een kauwennest in. Nou, dat is dus een woonplaats. Ik heb foto's gekregen van Anne Brandenburg, die hier ook wel eens is uitgenodigd geweest.
Zeker.
Toen ik vertelde dat de gemeente de plataan een minder waardevolle boom vindt, ecologisch gezien. Hè, je krijgt een waarde nul, mag niet meer worden aangeplant. Tenzij er op een bepaalde plek die zo versteend is en zo moeilijk is dat er niets anders kan groeien dan een plataan, dan mag het. Maar dan is het dus echt een uitzondering. Hè?
Ja.
Stuurden ze mij foto's toe van puttertjes die van de bolletjes van de plataan eten. Dus die boom, ik heb
heeft
het
wel waarde.
Gelezen, gezien, maar en de mensen van de gemeente zeiden, oh, wat interessant dat je dat kan melden. Dat willen we eigenlijk ook wel foto's van hebben. Dus ik zal nog eens een antwoord vragen of ze die kan doorsturen aan de gemeente. Dat zullen ze vast interessant vinden. Maar wij hadden het gevoel, ook bij de Bomenbond Rijnland, dat dat register misbruikt zou kunnen worden, mogelijk, dat bomen die, zeg maar, zoals platanen, die dan als minder waardevol worden gezien ecologisch, dat die makkelijker gekapt worden en te snel gekapt worden voor een tijd.
Ja.
Omdat daar dan een kwaliteitsverbetering voor terug zou komen, namelijk, dan planten we daarvoor in de plaats een inheems boompje.
Ja.
Maar als je de platanen in het Van der Werfpark, die rond 1880 zijn geplant, zou kappen en daar een leuk nieuw boompje voor neer zou zetten, al te makkelijk, dan heb je natuurlijk lang niet dezelfde waarde terug.
Nee, en zeker niet binnen
voor
korte
zuurstofproductie,
termijn.
Koolstofvastlegging, dat zijn natuurlijk ook waarden. Ja. Je hebt behalve de ecologie ook andere, wat ze ecosysteemdiensten noemen, die bomen leveren.
Ja.
Maar vooral emotionele waarden, schoonheidsbeleving.
Ja.
En dat soort waarden die ook zijn verbonden met bomen.
Zeker. Ik denk ook dat misschien steeds meer daarnaar moet worden gekeken. Want het is mooi om uitstraling, een gloed, hè, hoe het er mooi uitziet. Maar het gaat ook steeds meer om schaduw, om afkoeling, om andere waarden die ook voor mensen belangrijk zijn. Ik zat me voor te bereiden op dit gesprek en ik zag ergens in een rapport van Natuur en Milieu hadden dat vastgesteld, dat een mooie boom in de straat de waarde van huizen zelfs 10.000 tot 15.000 euro doet stijgen. Dus ook daar zit misschien nog wel een overweging om mooie bomen in je straat te willen, die ook schaduw geven en ook schoonheid geven. Dat heeft zelfs waarde voor de mensen die er wonen. Dus dat is wel belangrijk om in de gaten te houden, dat bomen niet zomaar langs de kant van de weg staan, maar ook daadwerkelijk en een waarde hebben voor het leefgenot, maar ook nog eens een keertje waarde brengen aan je huis. Dus het is misschien wel goed voor mensen om zich te realiseren dat het daadwerkelijk een waardevermeerdering is om mooie bomen te hebben.
Ik las van de week een rapport dat de gemeente Den Haag heeft laten maken over de economische waarde van bomen op verschillende aspecten. En daar wordt dit element ook genoemd. Dat in 2016 de gemiddelde waardestijging van woningen in Den Haag 7.600 euro zou bedragen. En dat die waarde afhankelijk is van de afstand tot een bepaald type groen tot de woning.
Ja.
Als het, zeg maar, nationaal groen is, een nationaal bekend park bijvoorbeeld, waar je huis vlakbij ligt, is de waardestijging plus 10%. Is het een regionaal park, dan is dat 6%. En is dat, zeg maar, buurtgroen, dan zou dat 2% van de woningwaarde uitmaken.
Ja,
zo hadden ze dat daar berekend, bijvoorbeeld.
Nou zijn het natuurlijk argumenten geheel geredeneerd vanuit de mens en de waarde die de boom voor de mens zou hebben. Uiteindelijk heeft een boom natuurlijk in zichzelf ook intrinsieke waarde, denk ik. Hoe gaan jullie om met de Bomenbond? Wat zijn jullie doelen die jullie willen nastreven in Leiden voor wat betreft de bomenstand hier?
Ik denk dat de meeste mensen de Bomenbond kennen vanwege de acties om bomenkap, onnodige bomenkap te voorkomen.
Ja.
Soms zijn die acties ook nodig. Vaak is dat in een stadium, als je dan echt gaat protesteren, dat er al besluiten zijn genomen die je teruggedraaid wil zien. Hè? Dus dan zit je al heel laat in het proces. En dan ben je soms ook te laat, want dan kun je dat niet meer voorkomen. Of dan moet je naar de rechter een voorlopige voorziening aanvragen. En dan, nou ja, misschien wordt er dan een boom of een zeg maar de groenstructuur gespaard. En dat is dan natuurlijk geweldig, want dan ook op het laatste moment kun je je inzetten om bomen te behouden. En dat is soms ook heel erg nodig. Maar wat wij ook vooral willen en acties op ondernemen, is zo vroeg mogelijk in het proces meekijken met de plannen van de gemeente om zienswijze in te dienen.
Ja.
Dat het in sommige gevallen ook anders zou kunnen. Dat je bijvoorbeeld een Leidingenstraat toch iets gaat verleggen, ook al zijn er meer kosten aan verbonden, om een bepaalde waardevolle en oude boom te laten staan. Zo zijn we nu in overleg met de gemeente over bomenkap langs de Plesmanweg. Bij het pesthuis staan aan de kant, zeg maar, van de wat de Ring Noord is, hè, dus van de weg, staat een hele mooie oude meidoorn. Echt een grote meidoorn, een oude meidoorn. Ik denk van 80 of 100 jaar. En daarnaast staat een hele oude Spaanse aak, ook wel veldesdoorn genoemd. Ook van een mooie, een monumentale omvang. En die Leidingenstraat, van, waar in dit geval een waterleiding erheen moet, die zou dan door dat gebied van die bomen moeten. En die moeten dan worden gekapt. Ja, en wat wij dan bepleiten en waarom we bezwaar hebben aangetekend, is dat onvoldoende duidelijk is geworden in de planvorming, dat de gemeente heeft onderzocht of er een alternatief mogelijk zou zijn geweest, dat die Leidingenstraat iets zou zijn worden verscholen.
Verplaatst.
En omdat dat er niet bij zit en wel was beloofd, zeggen we, nou, dan moet de gemeente dat echt nog beter aantonen. Dus dat die procedure loopt op dit moment nog. Maar dan, we zaten dan wel ook eerder in het proces om daar aandacht voor te vragen. En als dat dan gaandeweg toch niet lukt, ja, dan blijf je dat proces volgen om uiteindelijk op elk moment dat mogelijk is, als Belangenvereniging voor Bomen, Bomenbond, ja, in eerste instantie om de wethouder te overtuigen dat het misschien anders kan. Dan word je uitgenodigd op het stadhuis omdat nog eens toe te lichten als je een zienswijze hebt ingediend. Als dat niet lukt, dan komt zo'n plan op enig moment bij de commissie aan de orde. Dan ga je inspreken of je schrijft een inspraakbrief en of je doet een voorstel. En uiteindelijk probeer je ook op het moment dat de gemeenteraad erover besluit nog de zaak in beweging te
krijgen. Ik hoor hier toch eigenlijk een mooie combinatie in jou verenigd. Jouw passie voor bomen en natuur en jouw beleidsmatige achtergrond. Komt hier even goed bij kijken voor de Bomenbond. Dat is echt dat is mooi om te zien. Ik hoop dat de Bomenbond veel bereikt. Ik geloof dat het dat er niet alleen in successen in het behoud van bomen, maar ook in het bewustmaken van mensen dat bomen belangrijk zijn en dat ze de waard zijn om voor te vechten eigenlijk. Dat je niet zomaar akkoord moet gaan van oké, er zat een boom, die moet even weg, want we moeten een waterleiding aanleggen. Wat ik best wel chockerend gedachte vind. Zo van, we willen gewoon graven en iets aanleggen en daardoor moet die boom maar weg, die daar al honderden jaren staat. Terwijl jij alleen maar een leiding wil leggen en daarna gewoon de grond weer dicht maakt. Ik vind dat best een chockerende gedachtegang dat mensen op die manier er tegenaan kunnen kijken.
Want, helemaal met je eens. Ja, soms kan het niet anders, maar wij vinden dat alternatieven ten behoud van een boom, ja, gewoon echt heel goed onderzocht.
Ik snap het hoor. Ik snap inderdaad dat het soms niet anders kan. Het moet soms wel eens. Maar we hadden in het vorige gesprek ook al even over dat we bijvoorbeeld bij de Boisseaukade vier kastanjes werden ziek. De gemeente zei gewoon maar afkappen. En toen heeft de Bomenbond, of jij zelf, hebt gezegd van, nou ja, waarom mag een boom niet ziek worden en weer beter worden? Waarom zouden we ze allemaal meteen maar gaan kappen? Dat vond ik ook een heel mooi voorbeeld wat je daar noemde, omdat daar toen twee kastanjes behouden zijn gebleven. En die zijn er gewoon nog. Die andere twee waren te ziek en te gevaarlijk. Die gingen omvallen. Ja. Maar deze twee werden ziek en werden gewoon weer beter. Het kan natuurlijk gebeuren. Wij hebben ook wel eens een verkoudheid. Dat je gewoon weer beter wordt. En zo'n boom doet daar wel jaren over, maar het duurt. Het kan wel.
Kan wel. We hebben afgesproken met de gemeente dat we dit samen goed gaan bekijken of die bomen toch daar gehandhaafd kunnen
worden. Ja, het is nog niet helemaal een happy end, waar je zegt.
Nee, maar wel ik vind dit wel een mooi voorbeeld van die samenwerking, dat de gemeente ook echt wel meedenkt en meebeweegt. Ook al is dat misschien vanuit beheermatig oogpunt, kost dat net iets meer personele middelen en zo, hè? Je gaat extra aandacht aan zo'n situatie besteden.
Ik vind dat is al een heel mooi streven van de Bomenbond en van mensen. En daar zetten wij ons ook voor in. Ja. Natuur hartje leiden om mensen bewust te maken van, jongens, het kan ook anders. Dat brengt mij bij de laatste vraag. Wij vragen eigenlijk aan al onze gasten van wat heeft je geïnspireerd en wat... Zou je, als je zonder beperkingen zou zijn, wat zou je dan het liefste willen zien? Maar in jouw geval hadden we het iets anders bedacht. Want je had van tevoren wat boeken meegenomen met een bepaalde redenering. En nou leek het ons leuk eigenlijk om een heel klein alineaatje uit een van die boeken, dat je die voorleest. Omdat dat mooi aangeeft dat de natuur dicht bij huis gewoon belangrijk is. Dus dat zou een mooie afsluiter zijn van dit gesprek, denk ik. Zou je dat willen doen?
Dat lijkt me een hartstikke leuk plan. Het is een boek van...
Het is een boek van Nicolaas Matsier.
Er kwam even iemand binnenlopen. Ja. Het boek van Nicolaas Matsier. Het boek heet Dicht bij huis.
Ja.
En ik zoek de natuur ook dicht bij huis. Het groenen van de boomspiegels in de buurt. bezighouden met het beschermen van de werfpark, met de werfparkvrienden, noem maar op. Ja. Dat is allemaal dicht bij huis. En die Nicolas Matsier, die schrijft allemaal verhalen in dit boek over dicht bij huis. En dit is een stukje over de natuur. En dat trof mij. En dan zal ik dat voorlezen. Daar staat hier: wat al te vanzelfsprekend aanwezig is, wordt snel geringschat en vervalt tot onzichtbaarheid. Zoals huispersoneel vroeger. Vanzelfsprekend aanwezig, geruisloos, transparant. De natuur doet er goed aan de bloei te beperken. Kort en hevig, zo moet bloei zijn. En zo treden ze dan aan, achtereenvolgens, gelijktijdig, overlappend. Al die in bloei springende bomen, heesters en struiken. Gewenst gewas, zowel als onkruid dat niet uit te roeien valt. Fluitenkruid en dovennetel. Ze horen elkaar niet, ze zien elkaar niet. Allemaal vallen ze in wanneer dirigent Zon het teken geeft. Ze komen op en verdwijnen, terug in de coulissen. Alles lijkt er alleen te zijn tijdens zijn bloei. En dan is het verdwenen, uit het niets. En erin terug, bloei is de glorie van de tussentijd.
Dat is een hele mooie afsluiting van dit gesprek. Dankjewel, Eduard.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren.
Voor meer informatie of het stellen van vragen kun je terecht op onze website natuurleiden.nl.
Graag tot de volgende keer.